Goedemorgen. Wij zijn bezig met een serie groeilessen uit de boeken van het Oude Testament. Ik heb gehoord ergens dat het meeste christenen hebben alleen 50 bijbelteksten nodig. In zijn hele leven zijn bezig altijd met dezelfde 50 bijbelteksten. Mooie bijbelteksten. Ze hebben een bijbeltekst, een antwoord voor bepaalde dingen. Maar ze gaan niet breder dan zijn eigen hobby bijbelteksten. En ik hoop dat dit serie helpt ons om een stapje uit van de mooie 50 bijbelteksten, om een paar nieuwe bijbelteksten te ontdekken. De hele schrift is nuttig. Nou, ik bemoedig jullie om je bijbel open te maken in het boek Maleachi. Het is redelijk makkelijk te vinden, omdat het is het laatste boek van het Oude Testament. En wat ik wil graag aan jullie doorgeven, is de belang van jouw manier van denken. De manier dat jij denkt is echt belangrijk. Het bepaalt hoe wij onze omgeving interpreteren. En jouw manier van denken bepaalt ook jouw gedrag. En veranderingen in denken heeft een veranderingen in gedrag. Hier zijn twee bijbelteksten. Daar wil ik graag beginnen. Romeinen 12. En word niet aan deze wereld gelijkvormig. Het is te makkelijk met de stroom te gaan. Maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. Changing from your mind, telos denken, om te kunnen onderscheiden wat de goed en welbehagelijk en volmaakte wil van God. Wil jij ontdekken wat goed is en wat slecht is? We hebben dat veranderingen in onze mind, onze denken nodig. Wil jij ontdekken wat Gods wil voor jouw leven is? Wij hebben ook dat veranderingen in onze gedachten nodig. 2 Korintiërs 10, want wij breken valse redenering af. En elke hoogte die zich verheeft tegen de kennis van God. En wij nemen elke krachtige gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. 2000 jaar geleden, er waren ook rare redeneringen en rare gedachten en slechte gedachten. Het is niet modern hoor. En Paulus zegt, ja, wij moeten de slechte manier van denken kapot maken. De valse redenering, wij moeten dat duidelijk maken, kapot maken. En we moeten al onze gedachten brengen tot gehoorzaamheid aan de Heer Jezus Christus. En ik zou zeggen, dat is echt een rol, een belangrijke rol van de profeten van de Oude Testamenten. De profeten in de Oude Testamenten spraken altijd binnen een context. Nou, in de Oude Testamenten zijn grote profeten, zoals Simon, en kleine profeten, Wesley bijvoorbeeld. Nee, de grote en de kleine profeten hebben helemaal niets te maken met de hoogte van de profeet. Ook niet van de grootte van de portemonnee of zo. Het heeft te maken met hoe groot hun boek was. Als zij schreven een grote boek, dan is het een grote profeet. En als ze hebben een kleine boek geschreven, zoals Maleachi, 4 hoofdstukken. Dus hij is een kleine profeet. Nou, iets belangrijks gebeurt in het Oude Testament. Ongeveer 2700 jaar geleden. 600, 700 jaar voor Christus. En dat is dat de hele Israël ging op ballingschap. Ze waren weggegooid, weggenomen naar Babylon, Irak. En ze hebben 70 of lange tijd in dat plek gebleven. Dus als je leest een Oude Testament profeet, je moet altijd denken, praat hij tegen mensen voor de ballingschap? Is zijn boodschap voor mensen in de ballingschap? Of spreek hij tegen mensen na de ballingschap? Dat is een grote verschil en dat helpt jou de boodschap van de profeet goed te begrijpen. De laatste 3 boeken van het Oude Testament, Zachariah en Haggai en Malachi, Malachi. Deze drie boeken zijn na de ballingschap. Dus Malachi is niet alleen de laatste boek van het Oude Testament, hij is ook de laatste Hebreeuwse profeet. En hij spreekt aan een groep van mensen die zijn teruggekomen van de ballingschap. Met de hulp van Ezra en Nehemia. Ze hebben de muren van Jeruzalem opgebouwd. Ze hebben de tempel nog een keer goed gemaakt. Of tenminste, het was een tempel nu. Ze hebben de offersystemen. De priesters waren nu in beweging. Er was offers en zo. Dus het ging ja, een beetje zoals vroeger. Maar één of twee generaties later. Mensen waren een beetje teleurgesteld. Er was economische moeilijkheden. Ze waren zijn optimisme kwijt, een beetje gedesillusioneerd met God. Gedesillusioneerd met de tempelrituelen. Een beetje teleurgesteld met de wet van God. En in dat omgeving komt dit laatste profeet, Maleachi. De stijl van Maleachi is echt een Nederlandse stijl. Als ik kom terug van iets laat, een oudste samenkomst of een gesprek duurt er zo, en ik kom 12:30 thuis, ik vind het moeilijk om meteen naar bed te gaan. Dus ik kijk televisie voor 10, 15 minuten om te proberen mijn gedachten in blanco te zetten. En op die tijd in Nederland, ik heb drie kanalen, 1, 2 en 3, bijna altijd, ik vind discussies. Een politician of een sportsman, altijd vragen stellen en antwoorden, discussies. Nederlandse mensen houden van discussies. En we vinden hetzelfde in Maleachi. Er zijn 6 discussies in het boek Maleachi. En ik wil jullie graag door de 6 discussies meebrengen. God zegt iets. En de volk zegt, nee hoor, ik zie dat niet zo. En God zegt, ja, zeker. En er is een discussie tussen God en de mensen. Er zijn 6 gebieden dus, waar God zorgen had. Diepe zorgen, waar Gods volk verkeerde gedachten had. Maleachi hoofdstuk 1 en vers 2 en 3. Ik heb u lief gehad, zegt de Heer. Maar u zegt, hier komt de discussie, waarin hebt u ons lief gehad? Was Esau niet de broer van Jacob, spreekt de Heer, toch heb ik Jacob lief gehad. God zegt tegen de mensen, ik heb jullie lief gehad. En wat zeggen de mensen in die tijd? Hoezo? De eerste gebied waar ik zie God had zorg, was de omgeving, de onderwerp, de houding van dankbaarheid. De gebied van dankbaarheid. Vraag je, ben jij een dankbaar persoon? God had veel voor deze mensen gedaan. Terug van de ballingschap, geholpen met de wonderbare constructie van de tempel en de muren. En van alles mooie dingen gedaan. En toch, God zegt tegen hen, ik heb jullie lief gehad. En zij zeggen, hoezo? Nou, ik moet wel zeggen dat wij leven in een omgeving waar dankbaarheid wordt moeilijk te tonen. Vanaf 1948, de universele mensenrechten kwamen in meer tot stand. Waar iedereen hebben recht op voedsel, we hebben recht op onderwijs, we hebben recht op gezondheidszorg, we hebben recht op vrije mening, we hebben recht op religie en een eerlijke proces. We hebben veel rechten tegenwoordig. Wij leven in een cultuur van rechten. Wat doet dat met ons? Het kweekt een cultuur van claimen. Niet van dankbaarheid. Mijn kinderen kregen van de overheid in Nederland bepaalde geld om te studeren. Wat is de naam van dat geld? Studiefinancieren. Ik merk geen dankbaarheid voor dat geld. Ik denk, ja, kijk eens. En mijn collega krijgt 10 euro meer, dus ik moet goed onderzoeken. Misschien heb ik recht op 10 euro meer. Er is geen dankbaarheid Nee, hebben ze een recht. Er is geen dankbaarheid tegenover Nederland. Er is geen dankbaarheid tegenover Mark Rutte. Waarom Mark Rutte? Het is niet zijn geld. Het is niet mis. Ik oordeel mijn kinderen hier niet, omdat ze zijn niet de enige. Ik was in gesprek met een vluchteling uit Syrië. We hebben samen gewerkt en een christelijke mooie man. Hij rookt. En hij zegt, ja, ik ben 5 jaar hier in Nederland en ik heb een huis. Ik heb een huis, studie, heb zorg, heb alles. Maar ja, met de uitkering is niet genoeg voor mijn sigaretten. Slecht, hè? Maar het is geen bewijs aan hen. Het is echt onze hart. Onze hele structuur maakt het moeilijk voor ons echt dankbaar te zijn. En ik denk dus de boodschap die God geeft door Maleachi naar de mensen van toen is echt toepasselijk op onze situatie vandaag. God houdt van dankbare mensen. En de Bijbel voor God, het thema van dankbaarheid is wel een grote en belangrijke onderwerp in het Nieuwe Testament ook. In het boek Colossenzen bijvoorbeeld, elke hoofdstuk heeft tenminste 1 tekst over dankbaarheid. Hier is 1. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook 1 lichaam geroepen bent, en wees
dankbaar.
Om dankbaar te zijn, je moet je ogen openmaken, dingen zien. Ondankbaar, je moet ook een stuk geloof hebben, om de hand van God te zien in jouw leven. Heb je een mooie pensioen? Ben je dankbaar ervoor of is het een recht omdat je hebt zo hard gewerkt? Heb je een baan? Heb je een vrouw? Je leeft in hoop. Om onze ogen te maken. Hebben wij een gemeente? Kunnen wij dankbaar zijn? Mooi. Om onze ogen open te maken en dankbaar zijn. Nou, we gaan verder in hoofdstuk 1. De tweede discussie die God had met de mensen van toen. Vers 6. 7 en 8. Een zoon eert zijn vader, zegt God. Een slaaf zijn heer, zegt God. Als ik een vader ben, zegt God dan, waar is de eerbied voor mij? Als ik een heer ben, waar is de vrees voor mij, zegt de heer van de legermachten tegen u. Priesters die mijn naam verachten. Maar u zegt, hier komt de discussie, waardoor verachten wij uw naam? Doordat u onrein brood op mijn altaar brengt. En u zegt, waardoor maken wij u onrein? Doordat u zegt, de tafel van de heren, die is verachtelijk. En als u een blind dier ten offer brengt, dat is niet erg. En dat is niet erg, denken jullie dus. En als een kreupel of ziek dier ten offer brengt, dat is niet erg, denken jullie. Bied het maar eens aan uw landvoogd aan. Zou hij u goedgezind zijn of u ter wille zijn, zegt de Heere van de legermachten. Vers 14. Ja, vervloekt is de bedrieger die een mannetjesdier in zijn kudde heeft en een geloofde doet, maar aan de Heer offert wat geschonden is. Voorzeker, ik ben een grote koning, zegt de Heer van de legermachten. En mijn naam is ontzagwekkend onder de volken. Hier is een tweede zorg van God. Dat in de belevenis van de mensen van toen, God was klein. Hij was groot en hij wordt kleiner en kleiner. Zo klein dat ja, als je wil iets aan de Heer brengen, je brengt wat is, tweedehands misschien. Maakt niet zoveel uit, als je dier is een beetje ziek, snel naar de tempel voordat hij stierf. Ja, snel naar de, ja, een offer voor God, dat is goed genoeg hoor, dat is goed genoeg. En dan hier zie ik dat de Heere God gebruikt 3 woorden om zijn gezag duidelijk te laten zien. Hij zegt, als ik een vader ben, waar is mijn eer? Vaak gebruiken wij de beeld van vader, dat ja, hij heeft ons lief. We kunnen met hem knuffelen, op zijn schoot zitten en zo. En niet mis, maar de Bijbelse idee, het beeld van vader, heeft te maken met gezag, bijna altijd. Dat hij is een vader, dus hij verwacht van ons, zijn kinderen, respect. De tweede is, hij zegt, ik ben de Heer. Een baas dus. We hadden een paar weken geleden over het woord Adonai. Wij zingen zo mooi, prijs Adonai, onze Adonai. Adon is de meester, de eigenaar van slaven. Adonai, hij is onze baas. En de Heere God zegt, kijk eens, ik ben de Adon, ik ben de Adonai. Doe maar dan, wat is jullie respect voor mij? De vrees voor mij? De Vader, de Heer, in vers 14, ik ben niet alleen de koning, ik ben de grote koning. De hele idee van koninkrijk is echt populair vandaag, fantastisch. Maar het betekent dat er is een grote koning in de koninkrijk. En hij zegt, als ik de grote koning ben, waar is dat gezag dan? Maar ik merk dat dit is niet alleen een probleem van die tijd toen. Ik merk er is een gebrek aan gezag ook in onze huidige maatschappij. Het is met de idee van democratie, het is fijn, maar wij denken dat iedereen is gelijk natuurlijk. Wij zijn als een cultuur, zijn wij allergisch aan het idee van gezag. Ja of nee? Wij vinden het moeilijk om te gaan met gezag. Ouders zijn net zo belangrijk als ik. Waarom? Wij vinden het moeilijk om de gezag van leraars, de gezag van politie, de gezag van de overheid. Je zijn echt normale mensen met een baan hoor. Dus het idee van gezag, we zijn kwijt. Wij krijgen lessen op school om assertief te zijn. En dit gedachte komt ook binnen de kerk. Al de gedachten van de wereld vinden een manier om binnen de gemeente te komen. En daarom de boodschap van Malachi zo belangrijk voor ons vandaag. Mijn geloofswandel is mijn ding. Niemand moet zich ermee bemoeien. Mijn ding, respect, nee, geen gezag nodig. En de Heere God zegt tegen ons, ja... Ik ben een vader, ik ben een heer, ik ben een koning. En ik moet wel zeggen dat God ook delegeert zijn gezag. Maar dat is, het probleem is niet nieuw. Toen Jezus op aarde wandelt, 400 jaar, 500 jaar na Malachi, heer Jezus zegt tegen hem, waarom noem je mij heren, heren en doet niet wat ik zeg? Nou, het is een gezag-issue. Misschien de grote stap om tot bekering te komen. Misschien je zit hier en je vindt je omgeving mooi. Je bent zoekende, je zoekt God. Maar de grote stap is neer te buigen onder de gezag van Hemelse Vader. Om jouw rechten, of wat je denkt in jouw rechten, los te laten. En zeg, ik onderwerp mijzelf aan de gezag van een grote, liefdevolle Vader. Een mooie baas, een grote koning. Als je hebt dat stap nog niet gedaan, ik bemoedig je vandaag om dat stap te nemen. Om je leven aan de Heer Jezus te geven. Het gaat niet om de Heer Jezus in je rugtak te zetten en je lekker wandelen zoals vroeger. Het gaat om jezelf onder de gezag van God te zetten. Ik heb hier een onderwerp u. Dan omwille van de Heer aan alle menselijke orde. Het is een tegenculturele boodschap. Als je leeft nog thuis en je bent afhankelijk van je ouders, erken je de gezag van de ouders in jouw leven? Ben je aan het studeren of werk jij? Erken je de gezag van je baas, van je leraar, of zo. Christelijke mensen, we hebben wel een reden om de idee van gezag serieus te nemen. Een wereld zonder gezag is chaos. Nou, dan Malachi, ga naar de derde discussie. Hoofdstuk 2, vers 10. Hebben wij niet allen één vader? Heeft het... wacht even. Ik was van plan om dit tekst uit de gewone, mijn nieuwe Bijbel te lezen. Bijbel in de gewone taal, het is hoofdstuk 2 en vers 10. Het komt, denk ik, mooi over. Wij hebben allemaal dezelfde vader, want wij zijn allemaal gemaakt door dezelfde God. Maar toch zijn wij niet trouw aan elkaar en niet trouw aan God. Een probleem van trouw in relaties in die tijd. Want wij houden ons niet aan de regels die hij aan onze voorouders gegeven heeft. Een deel van het probleem was de mensen kwamen terug van ballingschap met oude vrouwen. En ze kwamen terug naar de belofte landen en er waren daar nieuwe vrouwen. Jongen, met veel energie en zo. En dan dachten veel mensen, het is tijd om een nieuw begin in mijn leven te hebben. Ik zal mijn oude inruilen voor een nieuwe. En in die tijd, ze dachten, waarom niet? Iedereen heeft recht op zijn leven en zo. En dan Malachi, ook andere profeten, maar Malachi greep diep in met dit sociale probleem. Vers 10, het gaat over relaties, hè? En dan, wij springen naar vers 14. Jullie vragen, waarom neemt de Heer ons offer niet aan? Dat is omdat jullie je vrouw ontrouw zijn. Je bent met haar getrouwd toen je jong was. De Heer was daar getuige van. Kijk eens aan, wij leren veel van de huwelijk hier. De Heer was getuige in je huwelijk, ook als jullie jong waren. Je vrouw deelde haar leven met jou en haar had je trouw beloofd, maar je bent haar ontrouw geworden. Als je ook naar een beetje verstand hebt, doe je zoiets niet. Je wilt toch alleen kinderen die door God gewild zijn? Dat zijn de kinderen van je eigen vrouw natuurlijk. Doe dus geen domme dingen. Blijf trouw aan de vrouw van je jeugd. Want de machtige Heer, de God van Israël, zegt, ik haat het als een man zijn vrouw niet meer wil en haar wegstuurt. Dat is slecht. Het is een misdaad. Doe geen domme dingen en blijf trouw aan je vrouw. Beste mannen, doe geen domme dingen. En vrouwen, zusters, jullie kunnen ook domme dingen doen, dus alsjeblieft, doe geen domme dingen. Malachi hoofdstuk 2 is de sterkste Bijbeltekst in de Bijbel over scheiding. Jezus sprak erover, maar hier het zegt, God haat scheiding. God hates divorce. Sommige mensen pakken dat tekst en zeggen, dan scheiding is helemaal niet mogelijk. Ze zeggen, nee, voorzichtig, dat is niet de enige Bijbeltekst over scheiding. Maar het is duidelijk dat God haat scheiding. En af en toe, er zijn bepaalde extreme situaties waar God zegt, in dit situatie, scheiding is toegestaan. Maar dat is niet normaal. We hebben een God van verzoening en hij wil ons bemoedigen om uiteindelijk een verherstel van relaties te hebben. Wees trouw in jou, in mijn relaties. Ik denk een beetje zo. Denk je aan een chirurg. En een chirurg zegt, ik haat benen en armen af te snijden. Ik haat dat te doen. Ik doe het helemaal. Hij zegt niet niks, omdat soms er is geen andere oplossing. Maar als hij snijdt de been van iemand af, of hij snijdt de armen af, hij haat, maar er is geen andere oplossing op dit moment. Ik heb alles geprobeerd en nu moet het. Ik denk dat is Gods blik op het scheiding. Dus als je heeft een stuk moeilijk in jouw huwelijk op dit moment, ik vraag je echt, ik smeek je in de naam van Jezus, zoek een oplossing. Herstel is mogelijk in een christelijke omgeving. En wij als gemeente zijn getuigen ervan en wij zijn enthousiast ervan en wij doen ons best om dat te stimuleren. Doe geen domme dingen. Blijf trouw in je relaties. Met je relatie met God natuurlijk, je relatie met vrienden. Christenen, wat mooi, trouw vrienden. Trouw aan je ouders. Ook als ze oud worden en moeilijk en vragen meer aandacht. Wat mooi, christenen, wij kunnen trouw zijn ook in onze relaties met ouderen. En natuurlijk met je man of je vrouw. We gaan verder. De vierde gebied waar God had zorg over in Israël in die tijd, 2500 jaar geleden, en ook vandaag, in hoofdstuk 2, vers 17. Eén tekst. U vermoeit de Heer met uw woorden, toch zegt u, de discussie, waarmee vermoeien wij hem? Doordat u zegt, iedereen die kwaad doet, is in de ogen van de Heer goed. Hij is hun genegen. O, waar is de God van het oordeel? Iedereen die kwaad doet in de ogen van de Heer, is goed. Herken je een beetje dat gedachte in onze huidige cultuur? Ik zal een beetje tijd nemen op dit gedachte. En dan de laatste twee een stuk sneller. Omdat ik denk dit is echt een belangrijk onderwerp voor ons vandaag. Wat goed en wat kwaad is, is bepaald tegenwoordig met wat mensen op dit moment denken. Als je vroeg 200 jaar geleden in Europa, wat is goed en kwaad, bijna iedereen had een bepaalde connectie tussen goed en kwaad en God. Maar dat connectie is helemaal weg. Dus we hebben de woorden van onze voorouders ontvangen, goed en kwaad. Wij gebruiken het woord goed en kwaad, maar de inhoud is echt mysterieus. Niemand weet wat het bedoelt meer. We hebben elections hier in Nederland, een paar weken. Als een man hier of een vrouw zegt, ik zal doen wat goed is voor Eindhoven. Iedereen zegt, yes! En niemand weet wat hij bedoelt. Misschien zijn plan is om gratis marihuana in elke winkel te. Misschien hij wil prostitutie ook in de hemel offeren of zo. Misschien dat is zijn blik van goed. Misschien hij wil overspelen, mensen in de gevangenis zetten. Misschien dat is wat hij denkt goed is. Niemand weet het. Maar wij vinden het zo wijn. Ik wil voor hem stemmen omdat hij wil doen wat goed. De woord goed en kwaad hebben geen betekenis meer. Of echt super beperkt, omdat, ja, wat is goed hier, is niet dezelfde goed als in Frankrijk, of in Amerika, of in Zuid-Amerika. Iedereen heeft zijn eigen betekenis van goed. En dat heeft een geschiedenis. Wat is waarheid? Ongeveer 250, 300 jaar geleden, begon een beweging over de Enlightenment, wat is dat in Nederlands? Verlichting. 750 of zo, 1750. En dan in de verlichting, mensen begonnen echt rationaal alles te denken. Over de wereld, hoe de wereld zit in elkaar. Alles moet een goede reden en oorzaak en zo. En alles moet logisch en op een rijtje zetten. En dat, alles moet verklaarbaar zijn. En de naam van dat idee, van dat is modernisme. En zij hebben gestreden met christendom, dat ja, als het klopt niet, het is niet waar. En met rationele gedachten zullen wij een betere wereld maken. Alleen science, alleen logica. En wij maken een goeie. Alles wat heeft te maken met emoties, met intuïtie. Uit de raam alsjeblieft, met geloof. Uit de raam, het moet een reden hebben. En dat was echt populair voor veel jaren. Tot na de Tweede Wereldoorlog. En dan de kwartje begint te vallen met veel mensen. Dat deze grote beloftes van een betere wereld door science kloppen niet. Kijk eens, wat een ellendige wereld we hebben hier in Europa met zoveel science. En dan in de 1960, 1970 begon een nieuwe stroom. Zij noemen het de postmoderne gedachte. Modern, alles moet reden hebben. En de postmoderne gedachte is, de leven, werkelijkheid is breder dan rationality. Ja, dus je gevoelens zijn belangrijk. Ja, natuurlijk. Waarom denkt hij dat hij heeft de enige waarheid? Ik kan mijn eigen waarheid hebben. Dus van die tijd, we hebben nu op dit moment in Europa, in de West, we hebben twee stromen van gedachten. We hebben de stromen van modernisme, die wil alles verklaren. En we hebben een stroom van mensen die denken, waarheid maakt niet zoveel uit. Vind je het lekker zo? Werkt dit voor jou? Heb je gezellig zo? Jou met jouw waarheid, ik met mijn waarheid, en die gaan goed hoor. Ze waarderen vrijheid, diversiteit, gevoelens, initiatief. Kijk eens. Ik ben bezig nu met een boekje te schrijven. Met de titel Reasons to Believe. Reden om te geloven. Dus ik was met mijn eerste concept klaar in januari. 20 pagina's. En ik stuurde een aantal 8 mensen of zo. Sommigen hier in de gemeente en anderen van buiten. En dan een van de mensen hebben het doorgestuurd aan 2 vrienden. 2 Nederlanders. 1 in Rotterdam en 1 in Cambridge. Studenten. Dus ik kreeg een reactie van de studenten. Over wat mijn eerste concept. En kijk eens, hier komt een 27 januari 2015. Hierbij mijn reactie. Ik denk dat Philip niet op de juiste golflengte zit voor iemand zoals ik en Willem. Maar ik weet niet of hij zo'n soort boekje zou kunnen schrijven. Omdat ik zekerheid en waarheid loslaat als concept, terwijl hij juist met hart en ziel verdedigt. Postmoderne gedachte. Hij heeft losgelaten aan het idee van zekerheid en waarheid. En het is, nou, wil je bewijzen dat christendom is de juiste gedachtepatroon of zo? Laat me het zien door jullie sociale werk. Brengt het blijdschap in jouw leven? Misschien andere mensen kunnen hetzelfde bereiken door een ander middel. Dus ja, het idee van waarheid. Als je vraagt, bestaat waarheid? Mensen met moderne gedachten, ingenieurs en zo, die zeggen, natuurlijk ja, wij moeten dat bewijzen. Maar als je vraagt aan postmoderne mensen, bestaat waarheid? Zeggen ze, mensen willen geen waarheid hebben. Waarom? Omdat waarheid is gekoppeld aan gezag. En als er is waarheid, dan ergens er is ook gezag. En ik wil geen gezag. Ik wil mijn eigen baasje blijven. Iedereen heeft recht op zijn eigen waarheid. Niets meer is heilig, alles mag. En ik zie dat gedachte van postmodernisme komt langzaam binnen de kerk. En dat is mijn zorg. En dat is wat ik wil graag overbrengen voordat we gaan naar de volgende punt. Niet te oordelen, maar alleen jullie antennes, onze antennes moeten boven blijven om dat te erkennen. Mensen zeggen, je kan over Gods woord niet met zekerheid praten, spreken. Nou, ik kan goed begrijpen waarom mensen dat zeggen, omdat vroeger sommige mensen, christenen, waren te dogmatisch. Ik weet het, dit is de waarheid. Dit is. En ook sommige dingen in de Bijbel zijn grijs, sommige zwart, sommige wit. Maar als het niet duidelijk is in de Bijbel, voorzichtig. Maar we waren misschien in vorige generaties te stellig. En daarom komen wij tegen dit postmoderne gedachte. Dat je kan over Gods woord niet met zekerheid spreken. Of als je God ervaart, heb je de juiste leer. Heb je een mooie ervaring meegemaakt? Je hebt dan de juiste leer. We hebben een eindeloos dialoog, maar geen conclusies. Conclusies betekent waarheid. We blijven in discussie, blijven praten. Echtheid is belangrijker dan dogmatiek. En dit is een valse tegenstelling. Ik merk dat er een aantal valse tegenstellingen, als we dat erkennen, dan wij houden dingen blijven. Natuurlijk, er is een waarheid en er is een echtheid en zij blijven samen. Je moet niet kiezen tussen wil je waarheid of wil je echtheid. Echtheid, echtheid, echt waarheid, die blijven samen. Het is één ding. Ik merk in religie, in de religieuze wereld, er zijn nieuwe definities gekomen. Mensen praten over waarheid en ze betekenen integriteit. Dat waarheid betekent integriteit of eerlijkheid. De nieuwe definitie van nederigheid is onzekerheid. Als je blijft onzeker, je bent nederig. Waarheid hoeft niet meer inhoud te hebben. Ik was bezig met een master's in Tilburg, in een cursus over world religions. En een van de oefeningen, wij moeten een dienst maken voor een interreligie samenkomst. Dat was onze taak. Hoe kunnen jij gezellige tijd hebben met boeddhisten? Het was met drie. Met islam, met joden en christen. Dat was onze, we moeten iets bedenken. Kan je een manier vinden om een gezellige middag te hebben met islam en joden en christendom allen samen? Het is niet zo moeilijk hoor. Je moet alleen de inhoud loslaten. We komen samen, beste mensen, als mensen van geloof. En de joden zeggen ja, amen. De moslim zegt ja, mensen, mensen van geloof in wat? Mensen van geloof. Begrijp wat ik bedoel? Maar ik merk dat dat houding kan ook binnen de kerken, christelijke kerken komen. We hebben een week van gebed achter de rug gehad. En ik kreeg de kriebels als mensen zeggen, ja, wij hebben liefde voor Jezus hebben, maar wij praten nooit over theologie. Als wij praten over de Bijbel, dan maken wij scheiding tussen christenen. Dus we praten over de liefde van God. En dan dat wij kunnen lekker samen zingen en prijzen en lekker omgaan met elkaar. Het is een nieuw postmodern gedachte. Nou, misschien ben ik verkeerd. Misschien is Peter verkeerd. Maar wij kunnen niet beide, we hebben net een verschil. Wij kunnen niet beide goed zijn. Maar wij kunnen beide geduld met elkaar hebben. En liefde voor elkaar hebben in de proces dat wij ontwikkelen onze kennis van God. Wat ik hoor vaak, als het gaat om waarheid, te zeggen, nee, het gaat om Jezus. Jezus zegt, ik ben de weg, ik ben de waarheid. Als je volgt Jezus, dat gaat het om. Waarheid is geen leer, waarheid is een persoon. Nou, is dat waar of niet waar? Ik zou zeggen, het is waar, maar het is half van de waarheid. Jezus zegt, ja, ik ben de waarheid, de weg, de waarheid, de leven, Johannes 14. Maar hij zegt ook, Johannes 17:17, heilig hen door uw waarheid, uw woord is waarheid. Uw woord is waarheid. Waarheid is ook dus in inspraken, zijn uitspraken, stellingen en verklaringen te vinden. Dus als mensen zeggen, ja, je moet kiezen tussen Gods woord en Jezus, ik zou zeggen, dat is een valse tegenstelling. We moeten erkennen zulke valse stellingen, omdat als wij erkennen het niet, dan gaan we op de verkeerde kant. Natuurlijk, we willen Heer Jezus niet loslaten, maar ook niet Gods woord. En andere, valse tegenstelling is, volg je Gods woord of volg je Gods geest? Ben jij een saaie Bijbelnerd of ben jij een geestelijke geest van God
happy extrovert.
Ik heb net een boek gekocht, 2 weken geleden. De titel, van de titel. The Introvert Charismatic. Ik denk, nou. Het probleem, beste broers en zusters, de woord van God is geïnspireerd door wie? Door de geest. Dus het is een valse tegenstelling om te zeggen, je moet kiezen tussen Gods woord en nieuwe indrukken van Gods geest. Het moet samen blijven. Het moet zo blijven. Johannes 16, Jezus praat over de geest van waarheid. Een van de namen van de geest is de geest van waarheid. En als hij de geest van waarheid is, dan hij zal ons leiden in waarheid. Paulus zegt, toen hij praat en schreef in Efeze 6, over de geestelijke wapenrusting. Hij spreekt over de zwaard van de geest. Wat is de zwaard van de geest? Mooie dromen, mooie gevoelens, mooie emoties. De zwaard van de geest is de woord van God. Dus beste broers en zusters, als je hoort ergens een keuze, je moet kiezen tussen Gods woord of Gods geest, alsjeblieft, pak beide. Het is echt een domme ding te doen om bezig met Gods woord te zijn zonder te vragen voor de invulling van Gods geest. En het is ook redelijk dezelfde domheid, denk ik, om bezig te zijn met Gods geest en de Bijbel bleef dicht. Nee, ik zoek iets. Beide. Wat God samengevoegd heeft, laat mens dat niet scheiden. Een paar weken geleden was ik in een conferentie in België. Het thema was Christendom en postmodernisme. Ik dacht, dat titel, na dit e-mail, ik ga naar de conferentie. Dit jonge man denkt dat ik kan niet een boek schrijven voor dat nuttig voor hem is. Nou, ik kreeg dat als een uitdaging. En ik kwam terug met een paar gedachten, maar één had echo in mijn gedachten. Jeff de Vries, hij zegt aan de einde: wij verliezen de passie voor waarheid in de christelijke wereld. We willen graag ervaringen hebben, blijdschappen, springen, zingen, van alles en mis. Maar wij verliezen de passie voor waarheid. Ik hoop, beste broer en zuster, jou te bemoedigen om dat passie niet te verliezen. Jezus antwoordde en zei tegen hem: als iemand mijn lief heeft, zal hij mijn woorden in acht nemen. Jezus en mijn woorden. Het woord dat u hoort, niet een persoon hier, woorden dat u hoort, is niet van mij, maar van de Vader die mij gezonden heeft. Je krijgt soms de indruk, als je hoort iemand die wil graag, ik zeg, ik hou van God, ik hou van wat hij doet, maar ik heb geen interesse in wat hij zegt. Het is een beetje zoals een man die zegt, ja, ik hou van mijn vrouw, ik hou van de koken, ik hou van de kleine, ik hou van haar lichaam, maar ik heb geen aandacht aan wat zij zegt. Beetje raar, hè? Als je houdt van je vrouw, je neemt tijd om haar ook te luisteren. Als je houdt van de Heer Jezus en God, dan je luistert ook naar zijn stem. Oké, we gaan verder. De vijfde aria waar God had zorgen over de Israëlieten, en dat kwam uit ook door Maleachi, is hoofdstuk 3, vers 7. Sinds de dagen van uw vaderen bent u afgeweken van mijn verordening. U hebt u ze niet in acht genomen. Keer terug naar mij, en ik zal naar u terugkeren, zegt de Heer van de legermachten. Maar u zegt: in welke opzicht moeten wij terugkeren? Zou de mens God beroven? Werkelijk, u berooft mij. En dan zegt u: waarvan beroven wij u? Van de tienden, van het offer. Vers 10, breng al de tienden, etc. Er was een systeem in Israël waar iedereen geeft een tiende van zijn inkomen aan de tempel. En dan van de 12 stammen, er was één stam, dat had geen land. Dus de tiende ging naar dat stam om hun te eten, te leven. De levieten moeten ook een tiende geven. En dat ging naar de familie van Aaron, de priesters. Dus met dat, de hele tempel draait en in alle ging. Maar omdat ze een beetje teleurgesteld waren met alles, ze hebben dat vergeten. Het gaat om het idee of eigendom. Eigendom is een belangrijk concept in ons kapitalistische systeem. Als je werkt voor iets, je koopt iets en dan het is jouw ding. Als je kijkt deze mooie auto's hier buiten, meer auto's dan ik, elke auto heeft een eigenaar. Ja of nee? Mijn auto. Het is, als je denkt hierover een beetje, we hebben geen tijd om dit te doen, maar alleen de idee van eigendom is echt een beetje van een rare idee. Iedereen komt naakt in de wereld, en ik heb een paar kinderen zo gezien. En iedereen gaat weg naakt. Ja. En in deze korte periode van 70 tegen 100 jaar, ik heb eigendom, mijn ding. Nou, ik zal een experiment maken. Stel je voor dat dat afgelopen week ik heb de postcode loterij gewonnen. Ja, dus ik kom hier met een grote blijdschap dat ik heb. en ik wil graag mijn blijdschap met jullie delen. Ja, dus ik heb mijn familie alles geregeld met envelopjes en 1000 euro, niet krentenbollen, maar sorry man, maar een envelopje met 1000 euro. Iedereen kan 1000 euro ontvangen aan het einde van de dienst. Nou, neem het niet te serieus, het is een voorbeeld. Nou, denk een moment, wat zal jou doen met 1000 euro? 1000 euro, nou, dat was een mooie dienst. Nou, misschien een beetje van, nu kan ik mijn vakantie in de zomer beter plannen. Of misschien een betere 4-ster met een 2-ster camping gaan of zo. Of ik wil een fiets kopen of ik wil een betere auto. Ah, voor mijn koken, ik wil iets doen met mijn koken of zo. Dus in de loop van de volgende dagen, je begint te denken met 1000 euro, zo gratis. Nou, dus je komt terug de volgende zondag met grote verwachtingen. En dan, op de volgende zondag, zeg ik, hey, beste mensen, jullie hebben 1000 euro van mij ontvangen. Maar ik heb net met Gert-Jan in gesprek gehad en er zijn veel mensen van buitenland die komen naar de orangerie van vluchtelingen. Dus wij dachten dat misschien van de 1000 euro dat je hebt ontvangen, kan je 500 euro naar de orangerie brengen om te helpen met deze vluchtelingen die hebben echt het nodig. Dus blijf met 500 euro voor jezelf, maar de andere 500 alsjeblieft breng naar de orangerie. Wat gebeurt met jouw emoties? Raar, hè? Als ik de week eerder zou zeggen, er is een envelopje met 1000 euro, 500 voor jezelf en 500 voor de orangerie, je gaat thuis met blijdschap. Maar voor één week, jij dacht dat de hele 1000 euro was jouw ding. En een week later, het was pijnlijk, half van de geld terug te geven. Dat gaat het met privé, met eigendom. En beste mensen, in het moment van onze bekering, wij geven onze leven aan de Heer Jezus. Wij geven hem alles wat wij zijn, ook onze portemonnee, onze huis, onze auto, van alles. Alles is nu van hem. Ja of nee? Waarom is het soms zo moeilijk dan een paar uren los te laten? Wij zijn niet meer eigenaars, wij zijn beheerders van alles wat God op ons geeft. Het betekent niet dat je moet alles losgeven. Nee, je moet een goede beheerder zijn. Hij heeft ons geschapen. Hij heeft mij duur gekocht. Hij heeft, ik heb aan hem mijn leven gegeven. Vraag je, zie je jezelf als een beheerder of een eigenaar van dat auto? Ben je een beheerder van jouw auto of pak je aan de illusie dat je bent de eigenaar als een christen? Als je voelt jezelf een beheerder, God kan jou roepen om jouw auto te gebruiken voor mooie dingen. Ook je huis. Maar als je denkt, dit is mijn woonkamer, dit zijn mijn tapijten, dit zijn mijn ding, dan voorzichtig met de jeugd in mijn huis, dan wordt het moeilijk. Er is veel meer blijdschap, beste broer en zuster, in jouw christelijke leven, als je pakt dat idee hardop, dat je bent een beheerder en niet een eigenaar van alles wat God aan jou toevertrouwt. Hier is de Bijbeltekst. Of weet u niet dat u niet van uzelf bent? Raar, hè? Dat u niet van uzelf bent. Ik niet van mijzelf. Ook niet van mijn schoonmoeder. Gelukkig. Ook niet van een baas. Verkoop jezelf niet aan een baas. Je hebt jezelf aan Jezus gegeven. Niet van uzelf. U immer doorgekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en uw geest die van God zijn. Laatste. Hier is het laatste gebied waar God zorgen had. Het zorgen over dankbaarheid. Zorgen over gezag. En onderdanigheid. Zorgen over relaties, trouw zijn in huwelijken, relaties. Zorgen over trouw zijn aan de waarheid. Jezus, aan Gods woord. Goede beheerder, hier de laatste. Hoofdstuk 3, vers 13. Uw woorden tegen mij waren te hard, zegt de Heer. Hier komt de discussie. Maar u zegt, wat hebben wij onder elkaar tegen u gesproken dan? U zegt, kijk eens, u zegt, God dienen is nutteloos. Wat voor nut heeft het dat wij onze taak ten behoefte van hem vervullen en dat wij in het zwart gaan voor de aangezicht van de Heer van de legermachten? Wel nu, vers 15, wij prijzen de hoogmoedigen gelukkig. Niet alleen worden zij die goddeloosheid doen opgebouwd, zelfs als zij God beproeven, ontkomen zij. De mensen van die tijd, 2500 jaar geleden, dachten dat het was nutteloos om God te dienen. Ja, wij brengen een kruppelde dier af en toe naar de tempel. Een stuk religie is altijd een beetje gezellig voor de gezinleven. Maar echt in te spannen om God iets te geven. Ik herinner me want eens, ik was aan het werk in Londen. Ik was in het toilet met een andere man in het toilet. En ik sprak dat ja, ik was van plan om te stoppen met werk om een zendingwerk te doen in Colombia. En de collega zegt, ja, het is raar, hè? Je bent te jong, 30. Mensen doen mooie sociale dingen als ze gepensioneerd worden. Geef God niet je beste energie, wacht tot je oud bent. En dan geef hem je leftovers. En niet mis met oudere mensen, man. Begrijp mij dat niet verkeerd. Maar God geeft ons zijn grootste schat. Goeie voorbeeld. Maar zij dachten het was nutteloos. Kijk eens, mensen die werken hard voor zichzelf, zij gaat ook goed. Onze buurman tegenover ons huis, een oude man, zei we bijna 80. We gingen daar met mijn vrouw, was het om een kerstwens te geven. En hij weet dat wij christenen zijn en hij zegt tegen ons, ik doe, hij is een zoon van een dominee. Maar hij heeft helemaal niet met God te maken. En hij zegt, ik doe alles wat God verbiedt en het gaat goed met mij, 80 jaar oud. Zelfde gedachte van die tijd. Het is nutteloos. Maar dan, gelukkig, komen wij naar vers 18. Dan, zegt de Malachi, dan in de toekomst, dan zult u opnieuw het onderscheid zien tussen de rechtvaardige en de goddeloze. Dan in de toekomst zullen wij wie God dient en wie hem niet dient erkennen. De verschil dus, de grote verschil, is niet altijd hier op aarde te zien. Wij werken dus met een visie. Gisterdag waren een bediening hier, een samenkomst van bedieningleiders. In de gemeente, er is altijd dingen te doen, mooie dingen te doen. Maar als je verwacht van iedereen, en dankjewel beste zuster, dankjewel voor je inspanning beste broeder. Je wacht soms een lange tijd. Maar als je dient de Heer met wat je doet. Je werkt dat, je bent een dienaar met visie, je denkt aan later. Dat de Heer zal zeggen, goed gedaan Jochie Meiti. Ik heb jou gevolgd al je leven, vanaf het begin. Fantastisch, goed gedaan. Dat gaat het om, hè? Laatste Bijbeltekst. Er zijn een paar Bijbelteksten, mooie teksten die ons bemoedigen. Hier is een uit Hebreeën 16. Want God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten en de liefdevolle inspanning die u zijn naam bewezen hebt, doordat u de heiligen gediend hebt en nog dient. God heeft geen Parkinson. God vergeet niet. Wat is zo wonderbaar is dat jij misschien 10 jaar geleden heeft iets moois uit een zuiver hart voor God gedaan en jij hebt het vergeten. Huh? God niet. Mooi hè? Ook een glaasje water. Matthäus, Marcus 9 denk ik. Een glaasje water die je geeft in de naam van Jezus. Zal beloond worden. Misschien Coca-Cola niet, is niet zo gezond, maar een water wel. Dus komen wij aan het einde van onze boek van Maleachi. Een profeet met veel guts, een profeet met inspanning, geroepen door God om een boodschap te geven tegen de huidige gedachten van die tijd. De 6 aria waar God haar een grote zorg ging over dankbaarheid. Ik heb je lief, maar je ziet het niet. Het ging over onderdanigheid. Ik ben de vader, ik ben de heer, de Adonai. Ik ben de koning, de grote koning. En kijk eens aan, waar is mijn respect aan? Wees trouw aan jouw relaties. God houdt van goede relaties tussen christenen, tussen mensen, tussen gezinnen, tussen echtparen. Over een beheerder, niet een eigenaar zijn van wat God aan jou toevertrouwt. En wat mooi, om hem te dienen. Het is niet nutteloos. Zullen we bidden. Misschien je bent nog niet een christen. Je hebt jouw leven niet aan de Heer Jezus gegeven. Je bent nog niet onderdanig gekozen om onder de gezag van Heere God te plaatsen. Ik bemoedig je vandaag om dat te doen. Neem dat beslissing. Ik zet mijzelf onder dat grote koning. Onder dat Adonai, dat Heer. Misschien ben je al een christen. God wil graag jouw gedachten vernieuwen. Zodat je kan onderscheiden tussen goed en kwaad. Gods wil ontdekken. Ik bemoedig je, beste broer en zuster, te erkennen het gezag van de persoon van de Heer Jezus in je leven. Je Adonai. Geef hem je best. En ik bemoedig je, beste broers en zusters, te erkennen het gezag van Gods woord, de Bijbel, in je leven. Geef dit aandacht. Houd ervan. Onderwerp je gedachten aan Gods openbaring.